Dames en heren, welkom op deze vergadering van de Commissie Algemene Zaken. U moet het doen met deze voorzitter, want de heer Van Iersel is verhinderd wegens belangrijke bezigheden in het buitenland. De Partij van de Arbeid wordt niet vervangen omdat mevrouw Van den Brand ook in het buitenland zit met hele prettige bezigheden. Dus daar moeten we het mee doen. En de burgemeester heeft laten weten dat ze enigszins verlaat is. Speciaal welkom aan meneer Posset van Berenschot, die zometeen voor u een presentatie zal doen. Ik wil u vragen of u kunt instemmen met de agenda. Klaarblijkelijk wel, dan is die bij deze vastgesteld. En dan geef ik graag het woord voor agenda punt 2 aan meneer Posset, die een presentatie zal doen over het benchmarkonderzoek. Meneer Posset.
Dan vangt hij het goed op nog? Ja.
Kan hij omdraaien?
Ja, oké. Okay. Nou, hartelijk dank voor de uitnodiging en het welkom. Ik ben hier om wat meer te vertellen over de benchmark ambtelijk apparaat en dan in het bijzonder de uitkomsten voor de gemeente Goorlen. Jullie hebben enige tijd geleden deelgenomen aan het onderzoek en hebben ons gevraagd om toch nog wat meer toelichting te geven op de cijfers, ook in dit gremium. Dus dat gaan we vanavond doen. Ik heb een korte presentatie voorbereid. Ik zal er misschien of niet snel doorheen lopen, maar ook niet te lang erbij stilstaan, zodat er ook voldoende ruimte is voor het stellen van vragen. Misschien is het handig dat ik dan eerst het verhaal doe en dat we daarna dan de vragen doen. Dan is daar ook voldoende tijd voor. Op de agenda staat even kort een toelichting op de methodiek. Vervolgens ga ik in op de uitkomsten. En daarna is er dus gelegenheid tot het stellen van vragen. Het benchmarkonderzoek ambtelijk apparaat. Nou, het doel van het onderzoek is inzicht bieden in de relatieve omvang van het ambtelijk apparaat. Relatief in de zin van vergelijken met andere gemeentes, in FTE's. Dus hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van de gemeente Goorlen zich tot die van andere gemeenten? En het resultaat is objectieve vergelijkingsinformatie. En die informatie is eigenlijk een eerste handvat voor een objectieve discussie. Het is zeker niet het finale oordeel. De neiging is altijd vrij snel om te zeggen, daar waar er een plus staat, we hebben er dus te veel. Daar waar een min staat, is dan weer de ambtelijke reactie, we moeten er misschien wat meer hebben. Dus zo is er natuurlijk altijd een spel over de cijfers. Maar het is dus goed om aan te stippen dat die cijfers een eerste indruk geven. En dat er natuurlijk een heel verhaal achter de cijfers is. Voor een deel corrigeerden wij daar ook voor. Daar zal ik straks iets meer over vertellen. Door niet kleine gemeenten met grote gemeenten te vergelijken en dergelijke. Maar voor een deel kunnen wij het antwoord ook niet geven in deze benchmark. Het is een beproefde methode. We doen het al sinds 2002. En we hebben zo'n beetje driekwart van alle gemeenten inmiddels voorbij zien komen. En we hebben ook al een groot aantal jaren het kwaliteitskeurmerk van een onderdeel van de VNG. Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ik moet zelf altijd een beetje lachen om de afkorting KING. Vind ik niet heel onbescheiden, maar ja, dat is de afkorting die zij zichzelf hebben toegedoopt. Hoe maak je het vergelijkbaar? De methode. Te beginnen met dat gemeenten zeer boeiende organisaties zijn, maar ze zijn ook erg complex en vooral ook erg divers. Elke gemeente is eigenlijk uniek. Maar ja, die benchmark, daarmee willen we dus vergelijken. Hè. We willen toch iets kunnen zeggen over hoe de formatie zich verhoudt tot die van andere gemeenten. En daarom hebben wij voor gekozen om de BBV-indeling, besluit, begroting en verantwoording als leidraad te gebruiken. En dus niet de organisatiestructuur van een gemeente, Omdat bijna elke gemeente weer anders georganiseerd is. Er zijn ook verschillende typologieën, concernmodel, et cetera. Sectorenmodel, programmasturing, noem maar op. Dus vandaar dat wij nog altijd vasthouden aan die BBV-indeling. Die aan de ene kant misschien wat ouderwets aandoet. Ook als we puur kijken naar de ordening. Zeker in het licht van meer integraal werken en projectmatig werken, dus nieuwe thema's die opduiken, nieuwe taken die op gemeenten afkomen, maar toch is dit eigenlijk de enige stabiele ordening die wij dus ook kunnen gebruiken om te kunnen vergelijken. Verder is het bij zo'n vergelijking van belang om rekening te houden met verschillen in omvang. Goorlen is geen Groningen. Groningen is een 100.000 plus gemeente. Daar is natuurlijk een hele andere dynamiek, complexiteit. Denk ook aan zoiets als grote stedenproblematiek, een centrumfunctie die grotere steden hebben. Dus vandaar dat wij dus ook onderscheid maken in grote klassen. Jullie zijn ingedeeld in de grote klassen tussen 15.000 en 30.000 inwoners. Daarnaast kennen we een klasse tussen de 30 en de 50, 50 en 100 en meer dan 100. En nog een klasse kleiner dan 15.000 inwoners. En wat ook van belang is, is rekening te houden met verschillen in uitbesteding. Groningen is geen Amersfoort bijvoorbeeld. Groningen doet veel taken in eigen beheer, terwijl Amersfoort juist meer een regiegemeente is. Misschien wel het voorbeeld van een regiegemeente. En juist om te voorkomen dat je dus tot een scheve vergelijking komt. Enkele keer zien we dat wel eens in binnenlands bestuur of Elsevier. Van die staatjes waarin dan staat dat Groningen misschien 18 FTE per 1000 inwoners heeft. En Amersfoort misschien maar 6 of 7. Maar dan wordt er niet bij gezegd dat het takenpakket ook verschilt. Dus dat is natuurlijk van belang om dan naar te kijken. Nou, hoe meet je het? Heel kort even iets over de methodiek. Om dus juist die verschillen in uitbesteding, om daar dus ook rekening mee te houden, om daarvoor te corrigeren, brengen we eerst in beeld een aantal uitvoeringstaken. Dus hoeveel formatie zet de gemeente in op bijvoorbeeld de uitvoering van de sociale dienst of op afvalinzameling? Dat brengen we eerst in beeld en dat trekken we dan eigenlijk af van de totale formatie. Wat dan resteert is wat wij dan de netto-formatie noemen. En die bestaat eigenlijk uit netto-formatie in het primaire proces, beleid en een stukje uitvoering. En dat zit hem dan met name in de vergunningverlening en dergelijke. De andere uitvoerende taken zitten dus vooral in die uitvoeringstaken die daaronder staan. En wat wij dan de overhead noemen, dat is staf, ondersteuning en management. Dat is eigenlijk samen dus met die netto-formatie in het primaire proces de kernformatie van de gemeente. En dat is de formatie die zich op zichzelf goed laat vergelijken. Omdat je dan niet die verstoring hebt in uitbesteding, dus het voorbeeld van Groningen en Amersfoort. Dus verschillen in takenpakketten. Waar denken we dan aan bij die uitvoerende taken? Dan gaat het bijvoorbeeld om het beheer van de openbare ruimte, om uitvoering in het onderwijs en cultuur, dus scholen, bibliotheken, sociaal beleid, dus de uitvoering van de WMO, de sociale dienst, dus echt de uitvoering, niet de beleidsmatige kant. Handhaving en toezicht, dus niet vergunningverlening, maar wel handhaving en toezicht ten aanzien van APV, bouw, woningtoezicht, gebruiksvergunningen. Belastingen en ook interne zaken, dus bijvoorbeeld postverzorging, receptie, etc. Die netto-formatie in het primair proces, daar gebruiken we dus die functionele indeling volgens BBV voor. Dan gaat het bijvoorbeeld om openbare orde en veiligheid, economische zaken, et cetera. Ze staan hier allemaal op een rij. Bij de overheid gaat het om alle functies, centraal en decentraal, die gericht zijn op sturing van de organisatie en de ondersteuning van het primaire proces. Dat is eigenlijk een hele belangrijke taak van binnen een organisatie. Vaak is de neiging om te zeggen overheid heeft een negatieve klank, er is er te veel van, het vet van de organisatie. Maar ja, het heeft juist ook een hele belangrijke rol in die sturing en ondersteuning. Er zijn eigenlijk misschien wel honderden definities te geven van overheid. Wij hebben eigenlijk deze definitie, een functionele indeling. Dus wij drukken overheid niet uit in termen van directe en indirecte kosten. Wij kijken eigenlijk naar taken. Te beginnen met management, P&O, INA, financiën. Nou, ze staan ook hier allemaal genoemd. Dat is een indeling die wij ook al sinds 2001 gebruiken. En die wij inmiddels voor meer dan 1500 organisaties gebruikt hebben om hun overheid in beeld te brengen. Dan gaan we naar de uitkomsten. Wat van belang is nog om te zeggen is dat er dus grote verschillen bestaan tussen gemeenten als het gaat om de omvang van de ambtelijke organisatie. Als wat hier staat bruto, daarmee bedoelen we de totale omvang van het ambtelijk apparaat, verschilt het tussen de 5 en 17 FTE per 1000 inwoners. Nou, 5, dat zijn dan echt die regiegemeenten die zich vooral toespitsen op kaderstelling en aansturing. En 17, dat zijn vaak 100.000 plus gemeenten die ook heel veel van die uitvoerende taken in eigen beheer doen. Dus ook bijvoorbeeld afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte, dat soort taken. Kijken we naar de netto-formatie, dan zijn de verschillen veel kleiner. Dat zit tussen de 2,8 en de 7,3 FTE per 1000 inwoners. Gemiddeld is het 4,3. En die verschillen die hangen ook vooral samen met de omvang van een gemeente. Je ziet dus dat die grotere gemeenten, die 100.000 plus gemeenten met name, dat die dus meer formatie inzetten op beleid. Omdat vaak de problematiek complexer is en hogere ambities zijn. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste verklaringen voor die verschillen in die netto-formatie. Als we dan kijken naar de inzet van die formatie, waar wordt die dan in het primaire proces op ingezet? Dan gaat het vooral over ruimtelijke ordening, dat is een derde, en volkshuisvesting, burgerzaken 13%, volksgezondheid, milieu 11%. Dan komen we in cultuur, recreatie, verkeer, vervoer, waterstaat en sociale voorzieningen waar gemiddeld genomen zo'n 10% op ingezet wordt. Dan is het, hier is het eigenlijk allemaal om te doen. Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van Goorlen zich tot die van andere gemeenten? En andere gemeenten, dat zijn dan gemeenten tussen de 15.000 en 30.000 inwoners. Het staat... Als we kijken naar de totale omvang, dat is die 5,3 FTE die daar staat per 1000 inwoners. Dat is dus die bruto omvang. Kijken we naar de netto omvang, dus dat is zonder die uitvoeringstaken waar er dus verschillen zijn in uitbesteding tussen gemeenten. Dan is het 3,5 FTE per 1000 inwoners. En we zien dus dat zowel in totaal als wat betreft die netto-formatie, dat het behoorlijk lager is dan gemiddeld. Dat is eigenlijk het eerste beeld wat we hier uithalen. We hebben ook de cijfers erbij gezet van de andere grote klasses. Dus we zien dat de kleinere gemeenten wat een lagere omvang hebben. En bij de 100.000 plus gemeenten zien we dus ook een netto omvang van 5,2. Dus we zien eigenlijk die netto omvang groeien naarmate een gemeente groter is. Kijken we naar die uitvoerende taken die we er dus eigenlijk uitfilteren om tot die netto formatie te komen. Dan is dit het beeld voor Goorlen. Waar zit dat zoal in? Dat zit hem dus een stukje in een fysieke omgeving, in het wegbeheer. Het gros zit in de uitvoering van de WMO en het ingenieursbureau en ook de uitvoering van de sociale dienst. Wat vooral interessant is om te zien is, en dat staat helemaal onderaan, dat Goorlen 1,8 FTE per 1000 inwoners inzet op die uitvoerende taken en gemiddeld is dat 2,8. Dat geeft dan vooral aan dat Goorlen min of meer een regierol heeft. naar verhouding wat minder taken in eigen beheer doet. Dat zien we dus een verschil van een derde ten opzichte van het gemiddelde. Het zegt niet zozeer iets over de efficiëntie, want dan moet je echt de diepte ingaan. Dan moet je kijken naar de output, dan moet je kijken naar hoe het werk georganiseerd is. Dit laat vooral zien welke keuzes er gemaakt zijn als het gaat om de vraag, doen we het zelf of besteden we het uit? Nou, dan is er eigenlijk voor gekozen om naar verhouding wat meer buiten de deur te zetten of in elk geval niet zelf te doen. Dus dat is wat die cijfers laten zien. Gaan we dan verder naar de netto-formatie in het primaire proces. Dan zien we dat we hadden al gezien dat de totale netto-omvang lager is dan gemiddeld, ongeveer 15%. Nou, hier zien we dan de verschillen als het gaat om het primair proces. Burgerzaken 0,28 FTE per 1000 inwoners. Nou, dat is ongeveer gemiddeld. Nou, zo hebben we het hier allemaal op een rij staan. We zien dat op het sociaal domein, en dat is dus meer de beleidskant, hè, dus niet de uitvoering WMO of de uitvoering van de sociale dienst, dat jullie daar ietsje meer op inzetten. Maar ik geloof omgerekend gaat dat misschien om een half of om een FTE. Het is hier oranje gekleurd, maar als je het bekijkt in absolute aantallen, dan zijn die verschillen eigenlijk beperkt. Ik denk dat we straks, als er vragen zijn, dat we er nog wat meer op ingaan. Maar dat ik nu gewoon even puur vooral de cijfers laat zien. Dan de overheid. Zoals ik al zei, we hebben dat voor veel organisaties in beeld gebracht. En ook voor verschillende sectoren. En wat dan opvalt, en valt ook goed te verklaren overigens, is dat gemeenten, de publieke sector in zijn geheel, maar met name gemeenten, provincies, departementen, dat die een wat stevigere overhead kennen. En dat hangt vooral ook samen met de aard van het primair proces. En ook de politieke context van de organisaties. En dat zie je dus ook vooral terug in een hogere verantwoordingslast. Hè. Begrippen als rechtmatigheid, rechtszekerheid, die zijn natuurlijk erg belangrijk in de publieke sector. Als je dat vergelijkt met de private sector, dan gaat het toch vooral meer om doelmatigheid. Maar vooral die rechtmatigheid, die brengt dus een grotere verantwoordingslast met zich mee. En dat zien we dus ook terug in formatie die wordt ingezet voor met name dus de financiële functies. Het ligt gewoon procenten hoger dan in andere sectoren. Dus dit laat het even zien, hè, gemeente gemiddeld op 33%. Terwijl bijvoorbeeld helemaal rechts staat de transportsector, 12%. Dat is ook een sector waar elk dubbeltje als het ware drie keer over de kop gaat. Dus ook de betaalbaarheid speelt een rol in die omvang van de overheid. Dus dat is even om de gemeente in perspectief te plaatsen. Wat wel interessant is, als we binnen de sector kijken, dat gemeenten een grote spreiding kennen. Er zijn gemeenten met een overheid van rond de 35-37%. Maar er zijn ook gemeenten die een wat lagere overheid hebben, dus misschien rond de 28%. En dat is dan interessant om te kijken waar dat dan aan ligt. En dus in het geval je een wat hoger overheidpercentage hebt. Om te kijken of je daar een goede verklaring voor hebt, of dat er misschien ruimte is om dat misschien toch anders te organiseren, om op die manier misschien wat winst daarin te boeken. Dus die spreiding naar gemeenten, ik zal het heel even aanwijzen, die staan dan hier. Dus dan zie je het verschil. Dus er zijn gemeenten boven de 40%. Ja, die heb ik hier. Hè? Dus boven de 40%. Maar er zijn ook gemeenten die het met 20% toe kunnen. Nou, naar ons idee, een scherpe norm zit zo rond de 28%. Want het gaat uiteindelijk ook om de kwaliteit. Hè? Dus je kan een hele lage overheid hebben, maar je moet natuurlijk wel je primair proces goed ondersteunen en sturen. Dus het heeft in die zin ook geen zin om daar heel laag in te zitten. Kijken we naar de gemeente Goorle, dan helemaal onderaan hebben we het totaal gepresenteerd, 37,6%. Dat is dus wat hoger dan het gemiddelde in deze grote klasse, dus gemeenten met een omvang van tussen de 15 en de 30.000 inwoners. Verschillen zitten hem dus vooral op financiën. Het management, daar zitten jullie eigenlijk aan de onderkant, 4,1%. Dat is gewoon een wat scherpere norm. Financiën 8,8, ten opzichte van 7 gemiddeld. Juridische zaken is ook wat hoger dan gemiddeld. En facilitaire zaken, daar zien we eigenlijk de grootste verschillen. Zo op het eerste gezicht, dus daar zien we dan, kunnen denk ik straks daar wat dieper op ingaan. Kijken we naar de salarislasten van de overheid, uitgedrukt per FTE van de gehele organisatie. Dus wat we hier gedaan hebben is aan de ene kant kijken naar hoeveel medewerkers zijn er, aan de andere kant wat zijn de gemiddelde salarislasten. En dat vervolgens toegeslagen naar een FTE in de organisatie. Dus de kosten per FTE van bijvoorbeeld het management zijn 3700 en gemiddeld is dat 4000. Nou, zo hebben we dat allemaal doorberekend. Maar los van eigen medewerkers kun je ook overheidstaken uitbesteden. Dus vandaar dat we ook hebben gekeken naar uitbestedingslasten. Dan zien we dus dat op INA-gebied, informatisering, automatisering, dat daar veel wordt uitbesteed en naar verhouding weinig in eigen beheer wordt uitgevoerd. Dus vandaar dat daar een verschil zit in het uitbestedingsbedrag. Dat hebben we vervolgens, dus de kosten van de uitbesteding, hebben we vervolgens opgeteld bij de salarislasten per FTE. En dan is dit eigenlijk het eindplaatje van de overheadkosten. Dan zien we inderdaad weer de management zit dan aan de onderkant. Maar we zien bijvoorbeeld ICT en een aantal andere posten zien we wat verschillen aan de bovenkant. En per saldo betekent dat dus dat de overheadkosten rond de 25.000 euro per FTE liggen. En gemiddeld rond de 21.000. Dus daar zit wat een verschil in. Wat nog van belang is hierbij, is te zeggen dat wat kleinere organisaties, dat daar sprake is van schaalnadelen. Een collega van mij, Mark Huiben, die heeft het allemaal heel netjes in kaart gebracht. Die is daar vorig jaar, of eigenlijk dit jaar nog, op gepromoveerd. Heeft onderzoek gedaan naar de overheid en heeft gezien dat ongeveer tot 300, dus organisaties van de omvang van 300 FTE, dat daar sprake is van schaalnadelen in de overheid. Omdat je bijvoorbeeld, een voorbeeld te geven, P&O, moet je allemaal organiseren. P&O-beleid moet je opstellen, integriteitsbeleid, noem maar op. Op het moment dat je dat voor een grotere organisatie kan doen, is dat eigenlijk wat efficiënter. Omdat je dan diezelfde medewerker kan inzetten voor een groter aantal interne klanten. Maar vaak is het beeld van ook die shared service organisaties, hoe groter, hoe goedkoper. Maar ons onderzoek laat eigenlijk zien dat er ook grenzen aan de groei zijn. Dus tot ongeveer 300 FTE is er weliswaar sprake van schaalnadelen. Maar betekent niet dat hoe groter je je organisatie maakt, hoe goedkoper die overhead ook wordt. Daarna zie je eigenlijk niet echt meer schaalvoordelen. Dus dat is wel een belangrijk punt om mee te geven. Samenvattend, als we kijken naar de omvang van de formatie, de totale formatie, dan is die behoorlijk lager dan gemiddeld, een kwart eigenlijk. Er worden naar verhouding wat minder taken in eigen beheer uitgevoerd, ongeveer een derde. De netto-formatie is ook lager dan gemiddeld, 15%. Over het percentage is er relatief wat hoog. Kijken we ook dus naar de overheidkosten, dan zijn die dus ook wat hoger dan gemiddeld. Zoals ik al zei, deze benchmark geeft een eerste indruk. Er zijn allerlei verhalen achter de cijfers, verklaringen waarom een gemeente op een bepaald punt meer of minder formatie inzet dan het gemiddelde in onze benchmark. Ja, en dat hangt dus samen met allerlei factoren die daarop van invloed zijn, zoals omgevingskenmerken. Er zijn gemeenten die een haven hebben, omdat ze aan de zee liggen bijvoorbeeld. Gemeenten met veel groen, die daar dus ook veel in termen van beheer en beleid ook veel formatie op inzetten. Maar ook wat zijn je ambities, kwaliteit, dienstverleningsniveau, historie, betaalbaarheid, zijn allerlei factoren die kunnen verklaren waarom je dus als gemeente afwijkt ten opzichte van het gemiddelde. Dat was eigenlijk het verhaal, de toelichting op de cijfers en de methodiek. Dus, dan geef ik graag het woord terug om gelegenheid te geven voor het stellen van vragen.
Dank u wel, meneer Passet. Een heldere uitleg, denk ik. Zijn er vragen, opmerkingen? Kijk even rond. Of zijn de cijfers zodanig overweldigend dat u tot de conclusie komt, moet het allemaal nog eens even laten bezinken. Ik zie een vinger van meneer Vergulik.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan me herinneren dat mijn rechterbuurman bij de voorjaarsnota inderdaad opmerkingen over de overheid had gemaakt. En nou bestaat het gevaar als we dit zo zien dat we dat helemaal uit zijn verband trekken natuurlijk, maar je ziet toch wel dat de overheid hoger is dan gemiddeld. En nou is mijn vraag eigenlijk, denk van, goed, hoe kijkt het college daar tegenaan? Want die hebben het rapport ook besproken natuurlijk. En wat kunnen we er verder mee? Want ja, we kunnen wel zeggen van, oh, daar kan een onsje minder en daar kan een onsje meer. Maar dat schiet niet op natuurlijk. Dus eigenlijk de belangrijkste vraag van God, hoe kijkt het college tegen dit rapport aan? En wat kunnen wij er zelf verder echt mee om te sturen? Ja, kunnen we er iets aan sturen?
Dank u wel. Ik kijk even in de richting van het college.
Voorzitter, ik had nog mijn tweede instantie, mijn hand ook op.
Oh ja, ik wilde het een beetje informeel doen. Dus geen eerste en tweede instantie, maar gewoon even vraag voor vraag. Net zoals we dat maandag gedaan hebben. Dus misschien kan het college eerst op deze vraag antwoorden en dan krijgt u allemaal de gelegenheid. De burgemeester.
Daarbij alle twee wel een paar dingen daarover willen zeggen. Ze zegt, hoe kijkt het college tegen dit rapport aan? Ja, wij vinden het hele belangrijke gegevens. Mede omdat ze natuurlijk ook al in een bepaalde rij zijn. Dat we een aantal zaken zien vanaf 2002. Wat ontwikkelingen zijn na de reorganisatie bijvoorbeeld. Wat voor effecten dat geeft. We hebben natuurlijk ook zelf wel een paar vragen gehad. Bijvoorbeeld de vragen van, daar staat hier bij de overheid de ondersteuning. Bijvoorbeeld juridische zaken is erg ruim, maar bestuursondersteuning is juist weer minder. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk in de werkelijkheid wel eens kan betekenen dat het accent wat nu sterk wordt gelegd op versterking van de juridische ondersteuning in heel veel organisaties en dus ook bijvoorbeeld bij ons wel eens wat anders georganiseerd kan zijn. Dus zo stellig en zwart als nu ineens dat zo overkomt en u het ook al zegt, misschien trek ik het wel wat uit mijn verband, zijn dat wel wat accenten die je met de nodige nadere inzoomen moet bekijken naar mijn idee. En ja, wat wel opvalt en waar we ook denken dat we op dit moment bezig zijn om daar wat aan te doen, daar waar we bijvoorbeeld, wij besteden in de fysieke kant redelijk wat uit, hè, als het gaat over het groen en juist aan die WMO-kant niet zo heel erg veel. Maar ook bijvoorbeeld wel bij ICT. En als u dan dat financieel gaat vertalen, dan zie je waar die kosten vandaan komen. En dat zit hem dan net in een stuk uitbesteding. Terwijl je natuurlijk die uitbesteding mede doet vanuit financieel oogpunt. Daarom op dat punt, op het gebied van ICT, zijn we dus op dit moment als college ook hard bezig om dat te verminderen en daarmee die verhouding een beetje te verbeteren. Maar dat is wel een van de dingen die je dus uit zo'n rapport ook heel scherp nog eens even weer op je netvlies krijgt. Dus rapport is er natuurlijk om te zien, te leren, te verbeteren. En dat is bijvoorbeeld een aspect wat wij daar ook wel uit mee hebben genomen. Maar een van de dingen die ik bijvoorbeeld zelf nog steeds niet helemaal goed kan volgen is bijvoorbeeld het punt, en daar hebben we het ook al over gehad, secretaresses worden daar zo genoemd. Ja, die worden ook in de verschillende organisaties natuurlijk heel anders benoemd. Dus ik denk dat dat wel eens een aspect kan zijn wat wel erin doorzit. Maar dat hoor ik nog steeds graag. Die vraag heb ik toen ook al gesteld. Maar misschien dat met name over die uitbesteding en de financiën daarbij wethouder van der Heijden nog wat dieper op in kan gaan.
Dank u wel. Wethouder van der Heijden.
Dank u wel. Ja, ik heb met mijn betrekking ook nog even over die overheidskosten. En ik zou graag van de scribenten willen weten of er een correlatie is tussen een lagere bezetting en een hogere overheid. Het kan best zijn, kijk, wij zeggen nu we hebben 15% minder personeel, maar als je dan je overheid op een bepaald level moet houden, dat heeft je eigenlijk net ook al gezegd in uw grafiekje, hè, dan krijg je een optimalisatiegrens. En dan krijg je de rare situatie dat je minder personeel hebt en daardoor een zogenaamd een hogere overheid per FTE kreeg. Maar is daarna gekeken naar die correlatie? Want ik zou daar dan een correctiefactor in graag willen zien. Want om het zo bloot neer te zetten, maar het heeft hij eigenlijk al gezegd. Hè, zodra je plus en min ziet, dan gaan mensen daarop reageren zonder achter die cijfers te gaan kijken wat nou precies aan de hand is. Maar ik wil daar toch even aan u willen weten hoe u daar nou tegenaan kijkt.
Meneer Bosset.
Ja, bij de overheid kijken we naar het overheidpercentage en de gedachte daarachter is dat de omvang van een organisatie, het aantal interne klanten, bepalend is voor de werklast en niet zozeer het aantal inwoners. Dus vandaar dat we dus naar de omvang van de organisatie kijken. Wat wij dus doen is in dit geval dus uitdrukken als percentage van die bruto formatie. En in die zin, het effect van meer uitbesteden en daardoor dus een compacter apparaat hebben. Dat zie je wat terug. Een regierol, hè, dat brengt wat meer financiële verantwoordingslast, sturing met zich mee. Dus dat vertaalt zich wel terug in een wat hogere werklast. Maar tegelijk is natuurlijk ook het aantal interne klanten, zoals wij het noemen, kleiner. En dat zie je dus terug in dat overheidpercentage. Dus het is wel van twee kanten. En verder dus de omvang van de organisatie, dus de schaalnadelen die er zijn. Die je dus ook bij een omvang van deze organisatie duidelijk terugziet. Dus zelf, ik ken verder de achtergrond niet, maar zou ik zeggen, het zou interessant kunnen zijn om te kijken naar mogelijke samenwerking op bepaalde fronten met omliggende gemeenten, om zeg maar toch die schaalnadelen wat te kunnen beperken. Dat is toch een advies wat wij vaker geven bij organisaties van deze omvang. Dus dat,
maar deelt u mijn mening nu? Dat als ik 15% meer personeel zou hebben, dat mijn overheidskosten zakken.
Dat is mijn vraag. Dat hangt er dus van af, want de neiging is vaak ik zeg niet dat hier het geval zou zijn, maar dat wanneer een organisatie groeit, dat dus ook de ondersteuning groeit. En wat vaak vergeten wordt te doen, is bij krimp dus ook de ondersteuning te laten meekrimpen. Dat is altijd een dynamiek die eigenlijk vaak maar één kant op werkt. En daarom zeggen wij ook altijd, normeer je overhead. Kijk scherp naar de omvang ervan, aan de ene kant, dus die norm. Maar kijk aan de andere kant ook naar de waarde ervan. En dus takenpakketten en voorzien in behoeften van interne afnemers. Dus op het moment dat de gemeente Goorle groeit met een aantal medewerkers in het primair proces, dan is naar verhouding de omvang van de overheid lager. We gaan nu natuurlijk uit van de cijfers zoals ze hier liggen. Dan valt het op dat we wat een verschil zien en die voor een deel dus te verklaren is door schaalnadelen. En voor een deel door die regierol, wat denk ik toch wat extra, met name in de financiële kolom, werk met zich meebrengt. Wat we dus ook terugzien in de cijfers. Maar het is op zichzelf zou ik wel ja, het interessant vinden om te kijken naar of er op onderdelen dus samenwerkingsmogelijkheden zijn. Om daar toch, bijvoorbeeld ook op het gebied van ICT, hè, dat is ook zo'n onderwerp wat, waar gemeenten elkaar goed in kunnen vinden in samenwerking.
Ja, nou ja, goed, dus een sluit, nou zegt u iets wat we dus ook in samenwerking en ook met een andere gemeente gedaan hebben. Dat heeft de kosten in ieder geval niet verlaagd. Mm-hmm. Kunnen we constateren en dat hebben we ook geconstateerd. Maar als ik kijk naar de praktijk en de gemeentesecretaris die kan daar misschien ook iets over zeggen. En ik kijk naar de laatste jaren waar bezuinigd is op personeel, dan is dat eigenlijk op het primaire proces. En daarmee is die overheid niet altijd te verkleinen, want zoals u ook zegt, als er iets georganiseerd moet worden vanuit PNO en de andere groep wordt kleiner, moet toch die ene die het organiseert het wel doen. Dus vandaar dat de vraag, dat ik hem eigenlijk een beetje omkeer vergeleken bij de vraag vanuit wethouder Van der Heijden, dat die overheid groter is. Dus hoeft niet per se aan te geven zoals u zegt, dat hij daarmee, je mag het ook aangeven Michel, dat dat niet per se zo hoeft te zijn zoals u zegt dat dat uitbesteding is. Het kan ook daadwerkelijk vermindering van aantal personeelsleden zijn aan de andere kant. En de overheid die je daar toch bij nodig hebt, dat is dan dat schaalnadeel wat u aangeeft.
De heer Tromp wil daar een aanvulling op geven.
Ja, precies. Ik kan er inderdaad nog wel iets op aanvullen. Het blijkt ook wel een beetje uit de cijfers die de heer Posset heeft getoond. En dan zou ik met name ook focussen op de netto-formatie. Hè, daarmee het uitbestedingsvoordeel of nadeel, hoe je het ook wendt, min of meer uitsluit. Dan blijkt dat wij min of meer gemiddeld gezien 15% onder het gemiddelde zit. En misschien komt dat juist wel omdat wij veel meer, en dat proberen wij ook altijd te sturen, meer een ondersteunende zin, zeg maar, formatie hebben. Die is relatief goedkoper. En zodat we op inhoud met minder mensen af kunnen. He, je kunt natuurlijk, ik noem maar als een voorbeeld, een afdelingsassistente. He, die is hier een halve FTE schaal 5 volgens mij uit mijn hoofd. Kijk, je kunt dat natuurlijk beleggen bij alle inhoudelijke medewerkers. He, dat die allemaal zelf, zeg maar, aanvragen gaan zitten inboeken en zorgen voor overleggen, et cetera. Maar ja, dat zijn vaak mensen op schaal 9 of 10 of op een ander niveau. En wij hebben er juist bewust voor gekozen om dat zo klein mogelijk te houden, he, op inhoud. Zodat die mensen echt met de inhoud bezig kunnen zijn. En dan zie je dat dus om die reden veel meer verschuift, zeg maar, naar de ondersteunende diensten. Hè, zoals archief, management, assistenten, dat soort medewerkers. En daardoor kunnen we over het totaal gezien met wat minder mensen uit, denk ik, dan gemiddeld.
Meneer Passet.
Ja, ik denk dat dat ook een goed voorbeeld is van die balans tussen omvang en waarde. Dus aan de ene kant, wij zeggen stel een norm, hè, kijk ook naar wat de meerwaarde is van die ondersteunende diensten. En nou, jullie hebben er dan voor gekozen om de ondersteuning dan wat steviger aan te zetten. Om daarmee meer rendement te halen uit de mensen die jullie in het primair proces inzetten. Dat kan dus een verklaring zijn ook, of een keuze. Bewuste keuze voor die deze verschillen dus verklaarden. Dus dat is een voorbeeld van zo'n verhaal achter de cijfers.
Mevrouw de Groot en daarna meneer Swaans.
Ja, allereerst wil ik toch danken dat ons initiatief om dit rapport hier op tafel te krijgen, dat gehonoreerd is, want het blijkt toch wel dat het de moeite waard is. Complimenten aan de opstellers. Ik heb wel in de bijlage de vragenlijst gelezen. Toen dacht ik, oh, ben ik blij dat ik geen ambtenaar ben. Ik moet er niet aan denken dat ik moet invullen. En vervolgens denk ik dan, maar dat is misschien een hele brutale, dat die cijfers, de grote lijn is natuurlijk, er zitten een paar verschillen in. Maar natuurlijk zijn het absoluut beperkte aantallen. Dus als er toevallig een vacature is of tijdelijk iets niet. Dus dit is een momentopname. Het overheid verhaal dat is, springt er dan wel wat uit. Maar in absolute getallen, en dat gerelateerd aan de complexe vragenlijst, ingevuld door één persoon, zit daar een factor in van dat ik denk van nou, factor betrekkelijkheid. Dat ik zeg van nou, Dit suggereert allemaal absolute getallen waarvan ik dan bij dit soort gevallen toch het gevoel krijg dat het enigszins betrekkelijk is. Ik vind de grote lijn overigens stemt tot tevredenheid. Ik vind de redenatie van de secretaris wel ook een hele leuke. Die ik ook wel kan volgen overigens. Nee, ik kan hem volgen. Dus ik vind het hele beeld vanuit onze optiek vind ik het een mooi beeld. Het bevestigt dat we een regiegemeente zijn. En dat er hard gewerkt wordt, zou je kunnen zeggen. En ook dat we een fijne, goed te werken gemeente is door het gebrek aan ziekteverzuim. Het is verder mijn stil niet sec, maar het belangrijkste vind ik dat we in ieder geval enigszins objectief naar alle, zo nu en dan emotionele praat over de formatie kunnen kijken. En dat was eigenlijk mijn eerste doel. Overigens wil ik wel zeggen dat ik het ambtelijke commentaar heb ik gekeken en die aanbevelingen van onze heer, mijn achterbuurman, die zou ik inderdaad zeer onderschrijven, de CDA-fractie. Dat dit een prettig handvat is, een van de handvatten in een totaal geheel van een zorgvuldig te voeren personeelsbeleid. En de aanbeveling van meneer Berenschot, maar dat is uw vader waarschijnlijk. Dit is een grap, zeg hem even.
Oh, dat kwam zo niet over. Oh.
Ze hebben niet gewend van CDA.
Dat was een grap.
Jezus. Maar ik wou in ieder geval zeggen, die aanbevelingen die in uw rapport aan het staartje staan, op pagina 30, daar zouden wij niet zo voor zijn om die één op één over te nemen. Overigens is dat ook niet ambtelijk gedaan, omdat meer onderzoek altijd een verfijning geeft. Maar laten we zeggen, je kunt aan het onderzoeken blijven en vervolgens gewoon kijken, goed functioneren met wat we hebben. Dus daar heb ik toch een redelijk vertrouwen in. En mijn vraag aan u was, klopt mijn insteek dat de getallen inderdaad betrekkelijk zijn? De percentages.
Meneer Bosset, de getallen.
Nou, de percentages, daar zeggen wij zelf inderdaad ook altijd bij. Kijk vooral ook naar de absolute aantallen. Want soms kan er een percentage van 4000% staan. En dan gaat het maar om een tiende FTE, bij wijze van spreken. Wat belangrijker is, wat u zelf ook aangeeft, is de grondslag. Dus hoe is er toegedeeld? U gaf het voorbeeld van de tijdelijke situatie, momentopname, vacatures. Wij gaan in onze methode uit van de toegestane formatie. Dus zoals die dan jaarlijks wordt vastgesteld. Dus dat betekent dat daar ook vacatureruimte in zit. Dus we gaan ook uit van een structurele situatie. Dus dat is eigenlijk het vertrekpunt zoals we dat bij alle gemeenten doen. Verder het moment zelf. Vaak kiezen wij bijvoorbeeld 1 januari als pijldatum, omdat dat de toegestane formatie is. Op dat moment zeg maar die formatie wordt vastgesteld formeel. Maar wij zien zelf eigenlijk in de loop der jaren, wij volgen de omvang van het apparaat bij alle gemeenten. En ja, wij hebben dus ook wel een beeld van wat reëel is. En wat wij dus ook doen is een validatieslag. Dus we hebben een toelichting bij onze vragenlijst. En de medewerkers die belast zijn met het invullen ervan, die bellen ons ook met vragen van, hoe moet ik nou die en die functie toedelen in jullie systematiek? En wij bespreken ook conceptcijfers met de gemeente, om ook te kijken of het qua toedeling ook uniform is, volgens onze leidraad. Er zit natuurlijk altijd wel een risico van betrouwbaarheid in, hè? Maar dat zit hem dus met name in hoe dieper je gaat in niveaus. Dus wij zeggen ook als het om die BBV-taken gaat, kijk vooral naar de hoofdlijn. En een niveau lager, dan wordt het minder nauwkeurig. Dus het gaat met name om hoeveel formatie wordt er ingezet op ruimtelijke ordening, op het sociaal domein. Dat is de meest precieze vergelijking. Maar om dat goed te kunnen zeggen, moet je wel op een lager niveau de formatie gaan toedelen. Maar het is inderdaad, het is geen, wij doen ook geen proces- of takenanalyse hier. Het is vooral bedoeld om een eerste beeld te geven van waar de gemeente staat. En pas op het moment dat er grote verschillen zijn of verbaaspunten, ja, dan kan er aanleiding zijn om daar dieper in te duiken. Maar dan ga je dus ook kijken naar output, de manier waarop het werk georganiseerd is, om daadwerkelijk een oordeel te kunnen vellen of iets doelmatig is en effectief. Dus dat, ja, dat is ook zeg maar tegelijk de beperking van dit instrument. De meerwaarde is, we brengen het hele apparaat in beeld. De beperking is dat we dus niet op allerlei, met allerlei kenmerken en factoren rekening houden.
Dank u wel. Meneer Swaans.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk geen vraag, twee opmerkingen als dat mag. Eén is misschien een beetje negatief, maar de andere is zeer positief. U zei er straks, ja, overheidpercentage bij gemeenten ligt relatief hoog. En bij de ministeries nog hoger. Maar dat komt omdat de rechtmatigheid goed gecontroleerd moet worden. Maar dat is in de private sector ook natuurlijk. Hè? Ik bedoel, daar wordt de juistheid van de uitgaven ook gecontroleerd. Net zo goed. Maar ook bekend is natuurlijk dat de private sector in zijn algemeenheid wat efficiënter werkt dan de publieke sector. Ik denk dat het daarin zit. En als ik dan de ministeries zie, we willen niet weten hoeveel generaals wij hebben op Defensie. Dus, maar dat was een beetje een negatieve opmerking. Maar de positieve opmerking is dat wij echt aan de onderkant zitten. En in het bedrijfsleven zeggen we altijd, met zo min mogelijk input moet je zo maximale output zien te realiseren. En als we dan kijken in de Elsevier, dan staan wij toch op de 15e plaats. Dus als je naar die relatie kijkt, relatief weinig ambtenaren inzet en toch landelijk gezien een hele goede score, dan denk ik dat we het goed doen. Dat was mijn opmerking.
Dat is een opmerking, een statement. Ik denk dat dat niet echt een antwoord behoeft. Alhoewel ik gezien heb dat de financiële dienstverlening toch ook een overheid van 18% heeft. Ook behoorlijk veel meer dan transport. Maar dat even terzijde. De heer Van Oosterwijk.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik wou ook nog even ingaan op de redenering van de secretaris. Ik vind het namelijk ook een bijzonder creatieve en intelligente wijze om de kosten van de overheid in ieder geval te drukken. Ik vraag me alleen af of het ook past bij de cijfers die in deze presentatie en dus in het onderzoek staan. Als ik snel gerekend heb, zie ik in het tabelletje op slide 17 dat wij het gemiddelde percentage overheid in onze schaalgrootte is 33,7%. We zitten op 37. Dat is een procent of 12 meer, als ik het goed vlug uit mijn hoofd ongeveer uitreken. Als ik dan even kijk naar slide nummer 20 ga, zie ik dat de kosten die daarmee gepaard zijn 22% hoger zijn. En dan kan ik die twee dingen niet rijmen, dat het grootste deel van de overheid door relatief goedkopere arbeidskrachten wordt gedaan. Die twee dingen kan ik niet rijmen. Dan wil ik aan de heer Passet vragen of die conclusie van mij gerechtvaardigd is.
Meneer Passet.
Ja, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen, want ik denk wat de gemeentesecretaris heeft aangegeven is dat ervoor gekozen is om wat meer op de overheid in te zetten. Zodat de duurdere, de hogere schalen in het primair proces niet belast zijn met, ja, ik noem maar iets, administratie of dat soort zaken. Dus ik denk dat dat beoogd is te zeggen. Dus dat is wat anders dan de conclusie die u trekt. Dat zijn twee verschillende zaken. U had geloof ik nog een andere vraag die mij in de gauwigheid alweer...
Nee.
Nou, dan weet u meer dan ik. Maar mijn vraag was of ik die twee dingen terecht met elkaar in verband breng. Kijk, op slide 17 zien we de omvang van de overheid.
Mm-hmm.
En dan zitten we een procent of 12 boven het gemiddelde.
Ja, dat was de andere vraag, want...
Niet procentpunt, procent of 12. Hè? Van ja. 33,7 naar 37,6 is ongeveer een procent of 12.
Ja, en die ten opzichte van die 22%, dat hangt ook samen met het feit dat op slide 20 wij naar de totale kosten kijken, dus inclusief de uitbestedingslasten. En dus ook naar de salarislasten van de eigen medewerkers. En het overheidpercentage, daar stelde dat dan een verschil van 12% is, dat betreft gewoon een verschil van, gebaseerd op het aantal medewerkers. Dus daar houden we nog even geen rekening met de salarislasten van die medewerkers en de kosten van uitbesteding.
Maar daar zat hem juist het mechanisme van de redenering van de secretaris. Kijk, als je een overheid van 100% hebt en, die kost 1, nou noem eens iets leuks, 1 euro per eenheid, zou ik het zo noemen, kom je op 100 uit. Als je 20% hebt, maar ze kosten allemaal 6 euro, dan kom je op 120 uit. Heb je een hele kleine overheid, dan ben je nog duur uit.
Ja, maar...
Kijk, en de secretaris zegt, we proberen per eenheid de overheid goedkoop te houden. Nou, dan zou je in omvang, zou je inderdaad hoger uit kunnen komen. Dan zou je in totale lasten of kosten, die zitten volgens mij op pagina 20, staan die in de tabel. Mm-hmm. Zou je dan lager dan die 12%, ik zeg altijd, het is een beetje met een beetje grof berekend, zou je dan uit moeten komen. Mm-hmm. Maar dat is niet aan de hand.
Nee, maar dat is toch een andere vergelijking, want deze 20% gaat over de kosten van de overheid. Maar de kosten zijn hier weliswaar 20% hoger, maar dat zit hem dus ook in de aantallen. En er is dus juist voor gekozen, het overheidpercentage is hoger, dus er zijn meer medewerkers in de overheid ten opzichte van andere gemeenten. Maar dat hangt juist samen met die keuze om meer medewerkers in de overheid te hebben, omdat die goedkoper zijn dan medewerkers in het primair proces. Deze 20% geeft alleen de kosten, vergelijkt de kosten van de overheid. Maar om te kijken of de redenering klopt, zou je dus ook een vergelijking van de totale kosten moeten maken. Dus dan moet je ook de kosten in het primaire proces erbij betrekken. Maar dat doen wij hier niet.
Ik denk dat op zich de opmerking rechtvaardigt, dat je eigenlijk hiervoor meer onderzoek zou moeten hebben. Een verdieping van de cijfers in een nadere verklaring. En ik meen tussen de regels al zoiets gehoord hebben, maar daar wil meneer Tromp zeker iets over zeggen.
Nou, ik wil daar gewoon nog eigenlijk in de algemeenheid iets op zeggen. Ik heb niet beweerd, zeg maar, doordat wij goedkopere mensen in de overheid hebben, dat we daarom het primaire proces kunnen ontlasten. Ik heb gezegd in totaliteit, voor als ik naar de netto formatie kijk, waar dus de uitbestedingen zeg maar min of meer niet meer van invloed op zijn, dat we daar zeg maar op 15% onder het gemiddelde zit. En dat we daar dat we een hogere overhead hebben, dat draagt mede bij aan het feit dat we in totaliteit 15% minder personeel in dienst kunnen hebben. Dat zegt niks over het feit dat er alleen maar goedkope mensen zouden zitten. Dat heb ik helemaal ook niet bedoeld te beweren.
Meneer Van Oosterwijk.
Dit is denk ik makkelijker na de vergadering tête-à-tête op te lossen. Maar laten we het dan ook maar op die manier
dat
doen.
Is goed.
Dit vraagt goed. Een beetje moeilijk op neer.
Dan heeft meneer De Laat nog het woord gevraagd.
Ja, het woord is al een paar keer gevallen. De doelmatigheid. Het baart de SP bij zorgen dat op een aantal terreinen het aantal FTE's lager ligt dan gemiddeld. Ontstaat hierdoor geen hoge werkdruk, wat een negatief effect kan hebben op de kwaliteit van het werk. Want er is waar wij missen in dit rapport, uit niets blijkt of inderdaad de uit te voeren taken uitgevoerd worden en de tot stand te brengen producten tot stand gebracht worden, ondanks het lagere gemiddelde. Wij denken gewoon dat het goed is dat er een vervolgonderzoek komt, waaruit blijkt of het inderdaad allemaal voldoet aan de eisen die wij als gemeente stellen. Tot zover de vraag.
Misschien wil meneer Passet daar iets om.
Ja, wat wij hier inderdaad doen is kijken hoe verhoudt de formatie zich tot die van andere gemeenten. De volgende vraag is, herkennen we dat beeld wat eruit komt? En soms bespreek ik cijfers bij een gemeente en zitten ze op een bepaald onderdeel heel erg laag. En dan wordt ook gezegd, ja dat wisten wij al, er is zo'n hoge werkdruk, et cetera. Maar dat, ja goed, dat haal je niet uit deze cijfers en ook niet, je zou kunnen kijken naar tevredenheid onder de bevolking op bepaalde taken. Daar kijken wij hier dus even niet naar. Hè? Dus wij constateren puur hoe het zich verhoudt tot andere gemeenten qua formatie. We kijken niet naar de resultaten ervan of naar de interne organisatie, de werkdruk.
Nee, dat is duidelijk, maar dat is meer een reactie van het college, zou ik graag willen hebben, op mijn opmerkingen.
Meneer Swaans.
Ja, ik zit niet in het college, voorzitter, maar ik denk dat ik net al heb uitproberen te leggen dat we eigenlijk best goed scoren, meneer De Laat, want we staan op de 15e plaats. En daarbij is toch in zijn totaliteit gemeten hoe de gemeente Goorle functioneert. Dus weinig input en toch een behoorlijke output. Dat is het enige antwoord wat ik kan geven, maar misschien kan het college nog wat toevoegen.
Nou, ik was wel blij dat de heer Posset niet al te blij op deze nieuwe opdracht reageerde. Want we hebben ook ergens nog de afspraak dat we niet alles gaan onderzoeken. Er zou toch een heel nieuw onderzoek ineens kunnen verschijnen aan de horizon op die manier. Maar ik wil wel aangeven dat we toch wel een aantal toetsen hebben of het werk allemaal verricht wordt. Dat zijn behalve de tevredenheidsonderzoeken die we behalve dan de score die de heer Swaans aanhaalt ook kan blijken uit waar staat je gemeente, maar ook uit allerlei andere ook inspectieonderzoeken die wij hebben als het gaat op het gebied van volkshuisvesting of andere zaken, de handhaving enzovoort. Ja, daar hebben wij regelmatig toetsen van of er wordt gekeken of we het doen en of we het goed doen. En daar scoren wij toch eigenlijk in het algemeen zeer redelijk tot goed in. En even ouderwetse rapportcijfers denkende, 7 tot tegen de 8 aan. Dus ja, daar heb ik het gevoel van dat we wel een heleboel van dit soort dingen bekijken. En zelf kunt u als raad natuurlijk ook zien of er heel veel gebeurt van wat we zeggen dat de taken zijn die de organisatie moet doen. Het voert te ver om alle cijfers uit alle tevredenheidsonderzoeken of zo te doen. Maar die hebben in de loop van de jaren wel regelmatig gehad en ook ter inzage gelegd. Maar misschien, ja, en als het over de werkdruk gaat, wil ik dan nog zeggen, hebben we ook nog een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehad. Daar mag de secretaris over zeggen, want die moet u dan vergelijken met een medewerkerstevredenheidsonderzoek wat we in 2005 hebben gehad. Dat hebben we dus begin 2010 gehad. En dat geeft natuurlijk ook heel veel aan van als er werkdruk is en hoe die wordt ervaren. Maar dan geef ik het woord aan de secretaris, want als opperhoofd van de organisatie vindt hij dat vast heel fijn om even te zeggen.
Dat doet de burgemeester via de voorzitter, de heer Tromp.
Dank u wel, voorzitter. We hebben inderdaad in begin 2010 een medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. Ik meen mij te herinneren dat wij aantreden van deze raad nog een kort presentatie van heb gegeven van de organisatie en ook nog dat medewerkertevredenheidsonderzoek heb laten zien. Een van de punten die daarin wordt genoemd inderdaad is werkdruk. Men ervaart inderdaad over het algemeen wel een werkdruk. Maar gelukkig kan ik ook zeggen dat de tevredenheid van de medewerkers in zijn algemeenheid ten opzichte van 2005, ik mag wel zeggen, aanzienlijk is gestegen. Dus ondanks dat je ziet dat mensen zich daar inderdaad wel zorgen over maken, de hoge werkdruk en er moet veel op een dag gedaan worden, kan ik gelukkig ook, heb ik ook kunnen constateren dat de tevredenheid van de medewerkers in de afgelopen 5 jaar, de tussentijd hebben we dat niet gemeten, maar in ieder geval van voor de reorganisatie zal ik maar zeggen en daarna, dat die aanzienlijk is toegenomen.
Ik kan mij herinneren dat we bij de vaststelling van de voorjaarsnota nog een inspraak hebben gehad van het georganiseerd overleg, waarin toch zorgen werden uitgesproken over juist de verhoging van de werkdruk, met name in het kader van anders en efficiënter werken. Is het nou zo dat door anders en efficiënter werken ook de formatie zal afnemen? Dat denk ik wel, als we erop gaan besparen. En ten tweede denk ik dat het toch zeer de moeite waard zou zijn om toch wat nader onderzoek te plegen. Met name die overschrijding van 22% in de overheid. En ik weet niet of bijvoorbeeld een 213a-onderzoek daarbij een rol zou kunnen spelen.
Nou, dit onderzoek is volgens mij verricht in het kader van 213a-onderzoek. Dus daar zou u de controller en eens verder over moeten vragen. Ik vind het wel jammer dat nu gefocust wordt op wat er dan nog minder kan. Volgens mij heeft de burgemeester het al eens een keer gezegd als het om de formatie gaat. We zitten daar echt krap. Niet het GO, maar het OR had inderdaad ingesproken. Hè, van er moet veel gedaan worden en wij maken ons daar zorgen over. Om nu te gaan kijken dat we dan vervolgens ook nog op de ondersteunende diensten, zeg maar, of daar ook nog wat lucht uit te halen is. Ja, op een gegeven moment kom je natuurlijk wel aan een soort van ondergrens. waar je van moet afvragen of dat verstandig is om te kijken of je daar nog wat uit kunt halen. Want zo langzamerhand zeg maar, trek je wel aan de fundamenten natuurlijk van de organisatie. En op het moment dat je dat doet, en dat betekent dat er of minder gebeurt, of je daardoor veel meer mensen die inhoudelijk verstand hebben, weer zult moeten aannemen. Ja, die consequenties kan ik nu niet zo overzien. En ik sluit me een beetje bij de woorden aan van de burgemeester. Ja, je kunt alles onderzoeken, dat is waar. Maar de vraag is zeg maar of dat loont.
Ik kijk even rond naar de commissie of die gedachte zo gedeeld wordt. Meneer De Laat.
Ja, in het collegeprogramma staat dat er gestreefd wordt om 2 ton te gaan bezuinigen. Is dat mogelijk met dit rapport? Mij lijkt van niet.
Misschien eerst even een rondje maken als het gaat om dat onderzoek. Of de commissie dat wel of niet ziet zitten. Uw voorzitter heeft er net iets van gezegd en de heer Trom die gaf daar een mening over. Mevrouw De Groot.
Kunt u compact nog zeggen wat meneer Trom zei, juist wel of juist niet? Ik heb even mijn aandacht laten
staan. Volgens mij was meneer Trom geen voorstander.
Oh, dan sluit ik me heel bij meneer Trom aan.
Ja, en VVD want, ook hoor.
Ik heb ook alle vertrouwen, dan moet ik eerlijk zeggen, in de professionaliteit van de organisatie zelf. Ja. En die hebben nu een handvat. Daar zitten wat richtingen in waar, denk ik, waar je wat mee zou kunnen. En dan denk ik, kom op. Ze hebben hun eigen verantwoordelijkheid en daar vertrouw ik in. Dus okay. Geen verder onderzoek.
Oké, okay, dat is een helder standpunt. Dan blijft over de vraag van meneer De Laat. De heer De Laat die vroeg zich af of de kwaliteit van de dienstverlening in stand kon blijven na de bezuiniging van 2 ton.
Vanuit de begrotingstechnische kant zijn wij in 2010 al begonnen met daarin stappen te nemen. En die zijn genomen en dat gaat zijn uitwerking hebben. En ik denk dat die 2 ton, even hier los van staat, een haalbare zaak is zonder dat dat geweld gaat doen aan de organisatie en aan de werkdruk.
Oké, dan denk ik dat wij kunnen komen aan een afronding van dit agendapunt. Ik wil meneer Passet hartelijk danken voor zijn heldere uitleg en toelichting op alle vragen. Ik wens u een goede reis terug naar het verre Den Haag, begreep ik. Als u wilt, dan mag u blijven zitten, maar als u zegt van ik wil gaan reizen, dan schors ik nu de vergadering voor 5 minuten. Ik heb even geschorst om meneer Passet de kans te geven om ons te verlaten. Ik heropen de vergadering. Misschien wil iemand, mevrouw de Groot, daar komt ze aan. Dames en heren, aan de orde is agenda punt 2, stuk ter agenda punt 3, de begroting van het regionaal overleg Midden-Brabant. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Dan begin ik bij meneer Swaens.
Dank u wel, voorzitter, dat ik het spits af mag bijten. VVD is heel kort. VVD vindt samenwerking heel belangrijk. Het is al zo natuurlijk, met name het ROM heeft wat, probeert diplomatiek te zijn, wat weinig resultaat gehad. De VVD kijkt naar de toekomst en hoopt dat er meer resultaten uitkomen. Maar we leven niet op een eiland, dus je zult om je heen moeten kijken en moeten overleggen met je buren. En nogmaals, die 8000, daar zegt de VVD volmondig ja tegen.
Dank u wel, meneer Vergulik.
Luisteren gehoor, de voorzitter, sluit zich er helemaal bij aan. Wij vinden ook dat we gewoon daaraan deel moeten nemen en proberen zoveel mogelijk profijt eruit te halen.
Dank u wel, mevrouw de Groot.
Dank u wel. Ik kan het niet laten. Op pagina 2, ja, ik zal niet lang zijn, want dan zijn we voor donker thuis. Pagina 2 in het voorstel staat bij inhoud algemeen de tweede zin en die roept toch vragen op als je stelt deze ontwikkeling. Dat lijkt in strijd met de ambitie om de regionale samenwerking te intensiveren en om in te zetten op strategische sleutelopgaven. Geen reserveringen voor de uitvoering van de regionale werkagenda. Dat staat er. Maar vervolgens zijn wij maandag bijgepraat en op 15 september aanstaande wordt de werkagenda vastgesteld met de nodige consequenties van dien. En er zijn een hele hoop plannen die heel buiten deze begroting vallen. En ik blijf het toch een wonderlijke constructie vinden. Het voorliggende voorstel is dus een begroting van een orgaan dat slechts overlegt en niet uitvoert, maar wel onder dezelfde noemer een ambitieuze werkagenda presenteert. En dat vinden wij heel apart. Maar daar zullen wij ongetwijfeld nog over horen in tweede instantie. Maar wil ik toch opmerken dat ik dat raar vind. En overigens kunnen wij gewoon instemmen met het voorgestelde besluit, want dat is conform afspraak. Dat is gewoon belangrijk. Maar die dubbele constructie blijft raar.
Dank u wel. Ik geloof dat de andere heer, de heer De Laat.
Nou, wij zijn niet tegen.
Sorry, de heer Kouwenberg.
Dit is in de commissie Ruimtelo gedeeltelijk aan de orde geweest. Ik vind het een goede zaak dat we samen gaan werken. Er is wel een grote onduidelijkheid over waarin gaan we samenwerken. Eén gemeente die kan wel een groot project opstellen. Tilburg kan er misschien wel meer als 2, 3, 4 opstellen. En Goorlen, wij zullen tevreden moeten zijn met projecten bijvoorbeeld als de zorg en de jeugd en gezin. En meer zal er voor Goorlen denk ik voorlopig niet in zitten. Dan is er wel nog gesproken over een beleid van een buitengebied. Dat zou dan ook gefinancierd worden gedeeltelijk. Overigens, de begroting is maar mager. Dat is 180.000 euro. Haal me gezamenlijk op. Wij ruim 8.000, dan vind ik nog dat is goed. Dat geef ik een ding aan. We hebben 25.000 nog te verteren van de provincie en van het Rijk. En daar moeten we het mee doen. En dan zijn er natuurlijk, er staan al 4 of 5 projecten staan er op stapel. En daar zit Goorlen niet bij. Ik vraag me af in hoeverre dat Goorlen eigenlijk serieus mee kan doen. En nu is de verhouding van het ene een groot project en de andere niets.
Ik denk dat wij op 20 december pas over de werkagenda en de projecten gaan praten. Maar ik denk dat het college er ook wel iets over zal zeggen. Meneer Van Oostenrijk, niet dan de heer De Laat.
Nou, wij zijn op zich niet tegen samenwerking. Maar aan de begroting, aangaande de verlaging van de bijdrage per inwoner, hebben wij de indruk dat dit een grote sigaar uit eigen doos is. De bijdrage van onze gemeente is jaarlijks circa 1100 euro minder. Maar in tegenstelling tot voorgaande jaren moeten de gemeenten die de Brabantdagen organiseert opdraaien voor de kosten van ongeveer 2500 euro. Extra kosten voor de portefeuillehouders overleggen. Als tweede kleinste gemeente valt dit voor ons nadeliger uit ten opzichte van de grotere gemeentes. Is het niet eerlijker de bijdrage per inwoner niet of minder te verlagen en dat de genoemde kosten uit het gezamenlijk budget betaald gaan worden? Tot zover.
Dank u wel, meneer De Laat. De burgemeester.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor dat in het algemeen dit voorstel, afgezien van het verhaal over de werkagenda, bij alle instemming heeft, waarbij wel een aantal kanttekeningen zijn gemaakt. Mevrouw De Groot zegt met name, als je kijkt op bladzijde 2, dan staat er: deze ontwikkeling lijkt in strijd met de ambitie om de regionale samenwerking te intensiveren. Dat zou je inderdaad wel zo kunnen opmerken. We hebben overigens wel ook afgesproken dat we allerlei gemeenschappelijke regelingen en andere zouden aangeven. Dat wij toch wel nu de gemeentes allemaal moeten inleveren. Dat ook de kosten van gemeenschappelijke regelingen ook daarmee gelijke tred zouden moeten houden. En daarom is hier ook dit voorstel gedaan. Denk ik dat dat conform de afspraken is. En we zullen daar natuurlijk ook in het hart van Brabant daaraan houden. Ik vind ook overigens dat dat gelijk goed gebeurt. Als de heer De Laat zegt, ja, is dat nou niet een sigaar uit eigen doos als die 10% gehonoreerd wordt en we dus een lager bedrag betalen. Maar we moeten in natura eigenlijk wel een aantal zaken vergoeden. Dan moet ik zeggen dat een aantal van die zaken die hier genoemd worden ook al daarvoor vergoed werden. Alleen niet zozeer de Hart van Brabant dagen, maar die bestaan ook eigenlijk nog maar heel kort. En dan vallen die kosten natuurlijk ineens op één dag samen, 4 keer in het jaar. En daarvan hebben we dus gezegd, we moeten als gemeentes die kosten in die zin verdelen, dat het dan per keer per gemeente gebeurt. Nou goed, dat heeft u kunnen lezen. En anders vielen al die portefeuillehoudersoverleggen, als ik ze zo mag noemen, die werden natuurlijk ook gehouden. En alleen dan waren die kosten op een wat andere manier versleuteld. Komt het overigens ook neer op de gemeentes, want dan waren ze ook ergens bij een gemeente en dan werd daar ook de koffie geschonken op kosten van die gemeente en niet per kopje afgerekend of zo. Dus dat valt eigenlijk redelijk tegen elkaar weg. Alleen als er uit de werkagenda, en dat is natuurlijk het andere verhaal, uit de werkagenda bepaalde zaken komen die tot andere kosten zouden leiden, dan komen we daar natuurlijk uit voort. Maar we hebben ook eigenlijk op maandagavond wel een aantal zaken aangegeven waarbij samenwerking A, niet altijd tot verhoging van kosten hoeft te leiden. En soms natuurlijk wel, want daar waar er nieuwe dingen ingezet worden, dat maken we hier uiteraard ook mee in een raad. Ja, kost dat meestal geld. Als ik kijk naar een aantal trajecten die binnen de commissie Economische Zaken worden gedaan en Recreatie en Toerisme, daar wordt overigens wel, maar daar kan wethouder Van der Heijden ook nog wel wat over vertellen, daar zijn al wel wat concrete zaken ook genoemd, want dat loopt dan ook wat vooruit op de werkagenda. Maar daar staat wel degelijk steeds ook in het vizier, we kijken ook wie waarmee meedoet, wat daarvan aantrekkelijk is voor jou, wat je daar als gemeente, wat je daarin moet en kan besteden. Dus het is niet zo dat wij nu automatisch met alles wat er in het totaal van de werkagenda staat, ook alle kosten altijd zullen delen. Maar misschien is dat wel een aardig voorbeeld van hoe dat gaat, want daar zijn ze in dat opzicht al ietsje verder dan in menig ander portefeuillehouderweg als het gaat over projecten. Ik moet misschien ook nog even iets zeggen over wat meneer Kouwenberg zegt, dat de ene gemeente iets meer kan doen dan de ander. Dat kan, maar het is ook zo dat een aantal projecten niet geïsoleerd voor één gemeente gelden en dan hoeven ze niet altijd in Goorle te zijn. Ik haak maar even aan bij het project waarvan je in eerste instantie zou zeggen, nou daar hebben wij nou niet zoveel aan als het gaat over het vliegveld op Geelse Rijen. Het feit dat dat een groot werkgelegenheidstraject is, daar kunnen wij als gemeente overigens wel degelijk iets aan hebben. In de zin dat er natuurlijk de nodige mobiliteit is binnen zo'n regio. En het al op indirecte wijze kan leiden tot minder uitkering. Dus al dat soort zaken moet je ook weer niet al te beperkend zien. Maar misschien dat het voorbeeld van uit economische zaken, recreatie en toerisme, dat lijkt me heel beeldend voor de manier zoals het ook kan gaan.
Wethouder van Heijden.
Ja, ik heb een maandag ook al gezegd. Hè. Ons is afgesproken dat wij met een soort mandjestheorie gaan werken. Er worden projecten worden er, genoemd. Die worden in een mandje gestopt en er wordt gezegd van welke gemeente wil hier aan meedoen. Ik heb er ook al gezegd, dan moet Goorle gewoon kijken van zitten er direct of indirecte belangen in voor Goorle. Is het een project waarin we zeggen, nou daar hebben we helemaal geen belang in. En dat kunnen zes van de acht zeggen van, nou dat vinden we niet. Dan kan het toch zo zijn dat die andere twee daarmee doorgaan. Maar dat ze door de steun van de andere acht gemeentes een voldoende subsidies kunnen krijgen bij gremia's om dat project te kunnen doorzetten. En dan komt er toch, dan wordt er toch een project van de ROM en daar doen maar twee of drie gemeentes aan mee. Dus we gaan per project bekijken, doen we wel of doen we niet mee. En dan komen we automatisch terug, dat heb ik ook gezegd, automatisch bij u terug met een voorstel van, we willen graag meedoen en het gaat zoveel kosten. Wilt u er geld ervoor geven?
Dank u wel. Tweede instantie. Niemand. Ik denk wel, toch even in aanvulling op wat wethouder Van Heijden zegt, dat de conclusie gerechtvaardigd is dat het karakter van de gemeenschappelijke regeling toch wel ingrijpend gaat wijzigen. Nu is het een echt overlegorgaan met geringe kosten. Ik bedoel, we praten over 8000 euro per jaar als bijdrage van de gemeente Goorle. Naar de toekomst zal het toch meer een uitvoerend orgaan worden, waar ook die projecten onder geschoven worden. En ik doe eigenlijk een oproep aan het college, maar ik denk dat er ook een taak voor de raad is weggelegd om even heel goed te kijken naar de inhoud van de gemeenschappelijke regeling en na te gaan of die straks op 20 december niet aangepast zal moeten worden. Ik hoor hier een A-stuk roepen, dan is de conclusie gerechtvaardigd dat dit een A-stuk op de komende raadsagenda wordt. Aan de orde is agenda punt 4, het verslag van de Commissie Algemene Zaken. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Derhalve mag ik u voorstellen om het verslag vast te stellen. De burgemeester kijkt mij aan.
Ja, ik zou één opmerking willen maken omdat er ergens een toezegging... Oh, u heeft het verslag nog niet, de actiepuntenlijst. Sorry.
Die komen nog.
Dan vraag ik straks herkantie.
Dan is het verslag vastgesteld en dan gaan we nu naar de toezeggingen. Ik loop ze even met u af. Het raadsbesluit met betrekking tot de brandweerkazerne is bij de verzending van het raadsvoorstel ingediend. Dus dat kan afgestreept worden. Dat geldt ook voor het raadsvoorstel gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio. Dan de planning van het voorstel met betrekking tot de pilot bemoeizorg. Daar zou voor de eerstvolgende commissie AZ raadsinformatie worden verstrekt. De burgemeester.
Vraag om herkansing, voorzitter. Het stuk wat naar de commissie toe zal komen, de raadsinformatie, die komt volgende week. Ik moet zeggen dat, hoewel het natuurlijk de vergadering al vroeger was, eigenlijk door vakantie niet op tijd ook even via de collegetafel kwam. Dus dat komt u tegemoet.
We wachten in angstige spanning af.
Ja, dat kan me voorstellen.
Dan de nota's weerstandsvermogen en risicomanagement, wethouder Van Heijden.
Allebei die punten moet u even wachten. En we hebben, ja, u weet dat niet, maar we hebben met een ernstige ziekte te maken die daarbij een rol moet spelen. En dat heeft wat roet in het eten gegooid. Ik heb voor mezelf duidelijk gemaakt dat ik zal proberen dat in oktober in uw commissie te hebben.
Oké, dat geldt ook voor het positioneringsonderzoek?
Nee, het positioneringsonderzoek hebben we gisteren in het college besproken. En dat komt deze week of... ik kijk even. We hebben gisteren besproken, dus dat krijgt u nu.
Akkoord, dank u wel. Agenda punt 5, inlichtingen van het college. Kijk even in de richting van het college. De burgemeester.
Ja, ik zou nog iets zeggen over de samenwerking die we op dit moment met andere gemeenten willen bespreken. En dan wel te weten met de gemeentes waarmee we begonnen zijn om die gesprekken te voeren. Verkennende gesprekken, moet ik dan zeggen. De gemeente Alphekaam, de gemeente Baarle-Nassau. Omdat de gemeente Alphekaam ook in gesprek was met Gilserijen. Ook met Gilserijen. En het eerste gesprek wat we daarbij hadden, daarbij was ook de gemeente Dongen aanwezig, omdat Gilserijen ook weer met de gemeente Dongen in gesprek was. Nou, verkennend, oriënterend, zoals dat kan zijn. Daaruit is in ieder geval voortgekomen dat de gemeente Dongen in deze gespreksronde afhaakt. En ik moet zeggen dat wat ons betreft, wij vonden dat ook eigenlijk wel interessant om te praten, maar niet als eerste voorkeur, om het zo te zeggen, gezien het feit dat het ook verder weg ligt. Op dit moment hebben we gezegd van, ja, we willen het niet alleen bij hoogdravende woorden laten van, ja, het zou wel fijn zijn als we samenwerken, maar moeten we niet een slagje dieper gaan kijken, waar zouden we kunnen samenwerken, waar zou dat in de praktijk een meerwaarde kunnen hebben, over welke dingen denken jullie en over welke dingen denken wij. Daar hebben wij toen in een gesprek met de, ik wil niet zeggen overblijvende gemeente, want anders klinkt dat zo raar, maar met die gemeentes die ik net noemde, hebben we gezegd, nou, laten we ook aan de gemeentesecretarissen eens vragen om eens echt te kijken naar welke werkzaamheden, denk nou in dit geval de gemeente Goorlen te kunnen samenwerken, en op welk terrein denkt Alphekaam dat nu, en hoe en waarom. Nou, daar zijn dus nu onderzoeken interna, en dan worden die lijstjes ook bij elkaar gelegd. Dan moeten we zien wat daar uitkomt en of dat ook een beetje over dezelfde zaken gaat. We hebben een afspraak gemaakt voor 11 oktober dat de burgemeesters en secretarissen weer bij elkaar komen, om dan ook te kijken naar die lijstjes en ook te voelen en te begrijpen waar de andere gemeentes het over hebben. Maar we hebben wel meteen ook andere afspraken gemaakt om er toch een beetje de vaart in te houden en om onszelf ook te dwingen om iedere keer wel goed huiswerk te doen, want anders zou het zomaar weer weg kunnen ebben. Bij onszelf of bij een ander, om het zo duidelijk te maken. We hebben op 26 oktober een afspraak gemaakt met de colleges van gemeentes. De vier gemeenten, om te kijken hoe dat dan in elkaar zit. Op 21 november, zeg ik nou uit mijn hoofd. December, ja, dat heb ik dan ook zo slordig geschreven. Dat ligt toch echt wel aan mezelf. Maar 21 december, ja, dat klopt, dat is de dag na de raadsvergadering. Dan komen de colleges nog een keer bij elkaar om te kijken van, nou, hoe zouden we nou in praktische zin tot afspraken kunnen komen. En wat houdt dat dan in? Nou, dan zullen wij u zeker op dat moment daarover informeren. Als er helemaal niks uitkomt, informeren we u uiteraard ook. Op dit moment kan ik dat nog niet aangeven, omdat we in die wat meer praktische kant eigenlijk nu net zo begonnen zijn. Maar dat is een beetje de marsroute. Ik moet zeggen dat de gesprekken in ieder geval die er zijn geweest in goede sfeer zijn verlopen. Dat vind ik eigenlijk ook altijd wel heel belangrijk. In de sfeer van, we willen echt kijken wat we daarin kunnen. Er is weinig terughoudendheid open en ook bereid om elkaar in de keuken te laten kijken. Dus ik heb daar in ieder geval wel een positief gevoel bij. En met mij overigens ook de gemeentesecretaris, want we hebben natuurlijk de meeste van die gesprekken nu gevoerd. Maar die verbreding naar het totaal van de colleges zal ook zo zijn effect hebben, omdat ieder nou vanuit zijn vakinhoudelijke kant en zijn politieke kant daarin natuurlijk ook kan kijken. Dus het is best een mogelijkheid dat hier goede zaken uit kunnen komen. We hebben daar goede hoop op.
Heb ik goed begrepen dat u in december de raad gaat informeren over conclusies, voorstellen, gevolgtrekkingen?
Nou, voorzitter, ik denk dat ik u alle zeer blij maak door een extra raadsvergadering na 21 december. Dat zal niet lukken, want wij hebben 20 december hebben wij vergadering en 21 december hebben wij deze bespreking. Dus ik zal er niet een extra raadsvergadering aan besteden, want dan zou ik u nog moeten oproepen vlak voor de kerst. Dat lijkt me niet handig. We willen u wel informeren. We kunnen dat natuurlijk schriftelijk doen, maar we kunnen dat ook in de eerstvolgende AZ doen. En dat is misschien, als het gaat over praten en overleggen, misschien een wat handiger vorm.
De heer Zwaans.
Prima uitleg, mevrouw de burgemeester. Jammer dat Hilvarenbeek er niet bij zit. Wou ik toch even kwijt.
Mag ik daar nog op reageren, voorzitter?
Jazeker.
Die zit niet bij deze besprekingen, maar de contacten met Hilvarenbeek zijn niet plots totaal weg. Gelukkig niet. Dat zouden we ook zeker niet willen. En het ligt ook in onze bedoeling om ook dit soort gesprekken natuurlijk toch met de gemeente Hilvarenbeek ook nog eens tot concrete proporties te brengen. En ook niet alleen bij hoogdravende algemene taal. Dus wie weet.
Mevrouw de Grote.
Ja, ik had eigenlijk nog één vraag. Hanteert u nu in het contact met andere gemeentes als kader in ons collegeprogramma? Wij werken zoveel als mogelijk samen met anderen voor zover het ons winst oplevert. Of moet ik me daar iets anders bij voorstellen? Ik kom eigenlijk op die vraag omdat er in andere gemeentes een gemeen Gilsrijen redelijk grote opwinding was in de raad. Dat men zomaar ging praten met anderen. Niks van meegekregen? Ja, precies. En toen dacht ik, nou zijn wij wel braaf van huis uit. Maar toen dacht ik, mis ik wat? Want u gaat praten en ik vind het meer dan uitstekend, zeg ik van op voorhand. Maar is het dan niet zinvol dat de raad iets meer zich uitspreekt over welke richting, welke kaders? Of gaat u echt verkennen het veld, alles wat zou kunnen nemen we mee?
Burgemeester.
Ja, ik heb ook een paar keer gezegd verkennend en oriënterend. Er worden helemaal geen besluiten genomen die bijvoorbeeld onomkeerbaar of zo zouden zijn. En we moeten ook goed bedenken dat de uitgangspositie van de diverse partners in het gesprek ook verschillend is. Hè? Bijvoorbeeld de gemeente Alphen-Kaam heeft ook al in zijn raad besproken dat zij denken dat zij niet in staat zullen zijn, zeker in de toekomst niet, gezien hun schaalgrootte, dat zij alles zelf zouden kunnen doen. Dat is een ander uitgangspunt dan wij tot nu toe hebben gehanteerd. Wij gaan uit van de zelfstandigheid van de gemeente Goorde, waarbij wij tot nu toe zeker op een goede manier de zaken hier kunnen regelen. Die gedachte hebben wij en volgens mij heeft u die gedachte ook. Maar dat samenwerking misschien wel heel goed zou kunnen zijn. Dus dat is ook al. Dus we houden rekening met dit soort verschillende posities, maar we willen ook weten wat zou nou in de praktijk echt iets kunnen zijn, wat een meerwaarde heeft natuurlijk. Dat sluit ook aan bij wat u aangeeft vanuit het collegeprogramma. Wat een meerwaarde heeft voor ons als gemeente ook. En dan komen wij met al onze hopelijk goede informatie uiteraard weer bij u terug.
Dank u wel. Ik zag nog een halve vinger van meneer Vergulik, maar dat is waard om het woord te voeren.
Dankjewel, voorzitter. Nou, ik zit een beetje met de vraag van wat kunnen wij nog als gemeenteraad hierin betekenen? Omdat wij dat, vooral ik dat toen ook bij de commissaris van de Koningin heb aangegeven in ons gesprek wat we daar hadden. En is het zinvol om met, je hoeft niet met de voltallige raad, maar met delegaties met de andere gemeenteraden te praten of op een andere manier toch een samenwerking te zoeken die op zich positief kan uitpakken natuurlijk.
Burgemeester.
Ja, de vraag wat kunnen wij als gemeenteraad hierin doen? Veel, maar ik denk op een iets ander moment dan dit. Ja, dus daarom denk ik dat het goed is als u eerst wat meer informatie heeft. Wij ook trouwens, want ik bedoel, Ik heb zelf wel gedachten, maar ik weet echt niet wat er bij die andere precies allemaal uitkomt. Dus dat moeten wij toch, ja?
Ja, u gaat via de Commissie Algemene Zaken de informatievoorziening aan de Raad doen. We krijgen daarna verder uitleg en ik denk dat we misschien vervolgens in het presidium daar ook nog eens over kunnen brainstormen. Voor zover. Aan de orde, agendapunt 6, vragen aan het college van de burgemeester.
Wij zijn allebei heel gretig, voorzitter, om nog iets te zeggen, als dat mag.
Nou, dan zal ik u niet verhouden voor deze keer, burgemeester.
Ja, ik dacht, het is misschien toch wel goed. U heeft niet om die informatie gevraagd, maar Maar naar aanleiding van Moerdijk, waar natuurlijk een rapport over verschenen is en waarin de toekomstige maanden nog meer rapporten gaan verschijnen, dus het zal nog wel eens een paar keer op tv en radio en waar dan ook komen, dacht ik, er werden ook in dat rapport opmerkingen gemaakt over de veiligheid van de geoefendheid van de brandweer, de handhavingsregelmaat, het regelmatig onderzoeken of de handhaving goed gedaan werd. Er werd gesproken over de vergunningen die daar allemaal niet goed zou zijn. En ik denk van nou, misschien is het goed om u enige lijnen, en als u wilt kan ik dat natuurlijk heel ver uitvoeren, maar u zult vast niet op al het uitvoeringsniveau al die informatie willen hebben, maar toch nog even voor u op een rij zetten. Wij hebben natuurlijk als gemeente een veel lager risicoprofiel dan Moerdijk. Ik bedoel, we hebben hier geen bedrijventerrein met dergelijke chemische fabrieken. Wij hebben dat veel beperkter, maar wij hebben natuurlijk altijd wel enig risico. Denk bijvoorbeeld aan zoiets dergelijks als onze transportgasleiding of het feit dat er toch een militair terrein is, zoals Van de Kiek, waar af en toe toch wel iets tot explosie wordt gebracht. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de Rechte Hei, waar natuurbranden kunnen komen. Ik denk dat het goed is dat u weet dat de brandweer, die weliswaar in een cluster zijn, maar natuurlijk per team hun oefeningen doen. Dat wat dat betreft de stand van zaken binnen het zowel de geoefendheid van het team Riel als die van Goorle helemaal actueel is. Dat ze voldoen aan alle oefenmomenten die er moeten zijn. Dat is overigens allemaal volgens de leidraad oefenen van het NIFV. Dat is het uitgangspunt van het oefenbeleid. Maar daar voldoen beide teams aan. Daar zitten verschillende soorten oefeningen in. Bijvoorbeeld bij Riel hebben we ook nog zeer onlangs weer een grote oefening gehad op het gasstation wat er is. Nou, dat is alleen al belangrijk dat iedereen daar geweest is, weet hoe het zit, waar die luiken onder de grond zitten. Dus dat soort oefeningen worden hier helemaal conform gehouden. Dus wat dat betreft over de geoefendheid en ook de kwaliteit van die geoefendheid en de resultaten daarvan, kan ik zeggen, daar zijn we zeker nu heel goed mee bezig. Niet na Moerdijk, maar daarvoor ook al, maar toch wel de laatste jaren. Want met name in de geoefendheid van de brandweer waren wel ook een aantal leden die wel bij iedere uitruk kwamen, maar niet bij iedere oefening op maandagavond. En dat is helemaal weg. Daar zijn sowieso gesprekken mee gevoerd. En of ze zijn ook komen oefenen zodat ze helemaal voldoen aan alle normen. Of ze hebben gezegd van nou, wij kunnen dat niet opbrengen. En nou ja, zijn daar dus anderen voor gekomen. Dus de geoefendheid is op dit moment prima in orde, wordt goed gevolgd. Als ik kijk naar het handhaven, ook daarvan kan ik zeggen dat we zeker daar de laatste 2,5 jaar goed mee aan de slag zijn. Dat was wel een inhaalslag. Maar we hebben dus nu zeer onlangs eigenlijk de grote handhavingstraject op Tijvoort bijvoorbeeld ook beëindigd. In die zin beëindigd dat er natuurlijk altijd een aantal bedrijven zijn waar niet alles helemaal voldeed. En dan krijgen ze de gelegenheid om binnen zoveel tijd wel te voldoen aan alle regels zoals het moet. Sommigen zitten nog net even in die blessuretijd, als ik het zo mag formuleren. Maar ook wat dat betreft is dat prima op orde. En dat is misschien in het verleden wel eens iets anders geweest, maar ik kan dus nu zeggen dat in dat opzicht alle bedrijven bezocht zijn. We hebben de afgelopen jaren al veel meer controles, ook als het gaat over brandveiligheid in de horeca gehad. Met name in het vuurwerktraject en ook voor carnaval gebeurt dat. Dus ook daar zijn alle zaken eigenlijk, zoals wij ze dus nu zien, redelijk op orde. En als het gaat over onze eigen rampenbestrijding, dan hebben wij daar het laatste jaar grote stappen in gemaakt. Ik moet zeggen dat ook bij de contacten met de veiligheidsregio wij te horen hebben gekregen dat wij zowel in de fysieke zin, dat wij dus alle zaken hebben die wij nodig hebben, bijvoorbeeld als hier een ramp is, om goed te kunnen communiceren, intern, extern, ook qua spullen, dat dat helemaal op orde is. En dat hebben we ook overigens met het wat u heeft daar allemaal kennis van genomen. Met de wand in de BMW-kamer, waar dan zo'n team bijvoorbeeld samen moet komen. Zijn daar ook de voorzieningen getroffen die er moeten zijn? En wat de organisatie betreft, daar hebben we inderdaad de actualisatie van. Ook bijvoorbeeld dat alle mensen wel een vervanger hebben tijdens de vakantie, steeds geactualiseerd. Dus op dit moment zou ik durven zeggen dat in de gemeente Goorle, er in ieder geval aan de voorkant van zoiets redelijk, dat we daar redelijk voor staan.
Oké, dank u wel. Meneer Van der Heijden.
Dank u wel. Ik wil u even meenemen naar de begroting. U weet, we hebben in de discussie een paar puntjes meegenomen en die hebben we nu nader bekeken en ingevuld. We zijn ook nog tegen een klein foutje aangelopen, iets wat twee keer was ingerekend. En dat betekent dus dat wij hebben, toen kwamen we uit op een negatief saldo in onze begroting. We hebben even gekeken hoe we dat konden dichten. We hebben daarvoor een paar kleine instrumenten gebruikt. Om dat gat te dichten. We dachten het dicht te hebben. Die instrumenten, ik kan u twee noemen. In de meeste gemeenten is het zo dat ze voor de post onvoorzien van een bepaald vast bedrag per inwoner uitgaan. Wij deden dat met een lump, al jaren met een lump sum bedrag. We hebben nu diezelfde systematiek als andere gemeentes hanteerd en dat geeft een besparing van 13.000 euro. We hebben gesproken, we houden op dit moment dagelijks de lange termijn rente in de gaten. Die fluctueert. Toen wij met de begroting met u spraken, zat hij op een percentage van bijna 4,7. En wij dachten, nou, dat gaat waarschijnlijk wel doorzetten. Op dit moment zit hij op 4,2. We hebben gesproken met een vertegenwoordiger van BNG, Bank Nederlandse Gemeentes, van hoe kijken zij tegen die zaken aan. Zij zien wel een lichte stijging. Maar toen wij zeiden van nou, wij willen dan een rekenrente invoeren van 4,75%, dus terug naar de rekenrente 2010. Want we hebben hem nu voor de begroting 2011, we hebben hem nu gezet op 5. Toen zeiden ze nou, het lijkt ons reëel dat dat wel mogelijk is. Dus dat gaf ons weer een lucht van 35.000 euro. En dan heb ik mijn begroting dicht. Maar afgelopen maandag kwam er een brief van de minister dat hij de toezegging, dat hij de efficiëntiekorting van de ROM niet zou toepassen op de Rijksregeling in het kader van de bestuursakkoord. Dat het bestuursakkoord niet door is gegaan, hij ook deze toezegging intrekt en hij die... Voor de RUD, ROD, ja. RUD, sorry. Regionale
uitvoeringsdiensten.
Dat die efficiëntiekorting, dat hij die nu toch gaat toepassen. En dat betekent voor Goorle dat wij vermoedelijk vanuit de Rijksregeling 90.000 euro minder gaan krijgen. Dus dat geeft ons nog even zorg. Maar we wachten, we zitten dicht tegen de nullijn aan. En we hopen dat we met de september circulaire nog een kleine meevalletje hebben. En dan kijken we hem afsluiten. Maar ik wil u even meenemen van wat de situatie is.
Dank u wel. Ik denk dat we dit op dit moment voor kennisgeving kunnen aannemen. We wachten de begroting af. En een beetje boekhouden komen we al uit, meneer Swaas. Dat was buiten de microfoon om. We gaan over naar agenda punt 6. Vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Voelt iemand zich geroepen om een vraag te vragen? Zo niet, dan gaan we over naar agenda punt 7. De stukken ter kennisname. U heeft een lijst gehad. Wil iemand daar het woord over? Dan zijn deze ter kennisneming aangenomen. De rondvraag, laatste agendapunt. Wil iemand daarvan gebruik maken? Ook niemand, dan is de vergadering gesloten en wens ik u wel thuis.